Ik ga het gedeelte met jullie lezen, waarvan we al één tekst gezongen hebben. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat vinden we in Filippenzen hoofdstuk 4. Dat is het laatste gedeelte van de Filippenzenbrief. De Filippenzenbrief, het vierde hoofdstuk. En dan lezen we vanaf vers 10. En dan lezen we het volgende. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd worden als in het hongerlijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen, in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in de rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gaven te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst die als een tegoed op uw rekening aangroeit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen hebt, een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Waar was de apostel Paulus nou zo ontzettend blij om? Nou, dat die gelovigen daar in Filippi nu eindelijk hun belangstelling in het zegenrijke werk wat apostel Paulus mocht doen, maar ook in zijn persoonlijke levensomstandigheden hebben kunnen laten blijken. Kennelijk had de apostel Paulus een hele lange tijd niets van die christenen gehoord. Niets van hen vernomen, geen enkel teken van betrokkenheid, van meeleven. Maar nu eindelijk was daar de gelegenheid om inderdaad ook daadwerkelijk iets voor de apostel Paulus te doen. Een medeleven ook echt concreet te maken. En wat zegt Paulus? Jongen. Dat werd wel tijd, zeg. Eindelijk. Dat heeft lang geduurd. Maar nu hebben jullie toch inderdaad ook iets voor mij kunnen betekenen. Nee, dat zegt Paulus niet. Integendeel, hij verontschuldigde die gelovigen. Hij verontschuldigde die christenen. Hij zegt, dat kwam niet, zegt hij, omdat jullie geen belangstelling hadden. In jullie hart zit dat wel goed. Al vanaf het begin dat Paulus daar geweest is in Filippi, was er inderdaad een hele sterke, innige, geestelijke band ontstaan tussen die christenen in Filippi en de apostel Paulus. En vanaf het begin hebben ze hem altijd bemoedigd, met hem meegeleefd en waren ze betrokken op het werk en de bediening van de apostel Paulus. Zelfs, er staat er, toen Paulus vanuit Filippi vertrok, helemaal naar het zuiden van Griekenland, naar Thessalonica, zijn ze hem nog nagereisd, staat er. En hebben ze hem ter bemoediging ook nog een bedrag aan geld gebracht voor zijn levensonderhoud. Maar toen Paulus op een gegeven moment in Jeruzalem gevangen werd genomen en helemaal naar Rome werd gebracht, ja, toen verdween hij helemaal uit hun gezichtsveld. Want ja, dat was in die tijd een wereldreis. Zo'n 1200 kilometer, Filippi, Rome, dat was een onoverkomelijke afstand. En ja, toen konden ze eigenlijk praktisch niks meer voor Paulus betekenen. En wat waren ze inderdaad, wat waren ze opgelucht. Hè? En wat waren ze dolgelukkig toen ze hoorden dat een broeder uit de midden, Epafroditus, bereid was om Paulus helemaal op te zoeken daar in Rome. Hè? En dat was voor hun de gelegenheid. Hè? Om weer iets voor de apostel Paulus te doen. En die gelegenheid hebben ze met beide handen aangegrepen. En ze hebben een grote som geld aan Epafroditus meegegeven. Ter ondersteuning en ter bemoediging van de apostel Paulus. Ik heb me afgevraagd, geldt dit excuus nou ook voor ons vandaag als christenen? Hebben we echt geen gelegenheid? Of hebben we misschien geen echte belangstelling? Het is eigenlijk één van beide. Of je hebt echt geen gelegenheid. Of je hebt eigenlijk geen echte belangstelling. Het is eigenlijk altijd één van beide. En dan gaat het hier voornamelijk inderdaad om het ondersteunen van het zendingswerk. Het steunen van een zendeling. Nou, hebben wij daar vandaag ook geen mogelijkheden toe? Hebben we geen middelen? Hebben we geen gelegenheid om iets te doen voor de zending? Mensen, volop, wij kunnen in ons rijke welvaart in de Westen toch niet zeggen dat we geen gelegenheid, dat we geen financiële middelen hebben om het werk van de Heer te steunen. En maar ook denk maar aan de technische ontwikkelingen die er zijn. Dat is toch ongekend? Ik bedoel, de afstanden hoeven vandaag geen onoverkomelijke bezwaren meer te zijn. We hebben auto's, we hebben treinen, boten, vliegtuigen. We reizen over de hele wereld. In die tijd was dat er allemaal niet. En wat kunnen we gemakkelijk communiceren? Met de zendeling op het zendingsveld. Telecommunicatie, we kunnen telefoneren, maar digitale communicatie. We hebben internet, we kunnen mailen. Ik moet altijd denken aan een oudere broeder en zuster. Die hebben 2 kinderen, alle 2 in de zending. Nou, op zich is dat natuurlijk wel heel mooi, maar die zitten heel ver weg. En wat deed opa? Elke avond via Skype had hij contact met zijn kleinkinderen. Nou, dat kan vandaag. Dat zijn natuurlijk hele mooie, geweldige dingen. Maar ik denk wel eens, waarom? Waarom is zending, evangelisatie, noem maar op, waarom is dat vaak zo noodlijdend, ook financieel, ook organisatie, waarom moet er nog... Vaak ook zo, als we gebedeld worden, ik weet niet of jullie ook wel eens van die bedelbrieven krijgen, maar je moet blijven geven. Je moet blijven geven, je moet blijven steunen, dat is een hele goede zaak. Maar dan denk ik, is dit nou wel goed, hoe komt dat dan? Nou, die gelovigen daar in Filippi, ze hadden een warme belangstelling. En ze leefden echt mee, maar ze hadden eenvoudig niet de gelegenheid, houdt alles op. Nou, vandaag denk ik wel eens, het is net andersom. Wij hebben volop de gelegenheid. Maar heel veel christenen hebben geen echte belangstelling. Het leeft niet echt. En dat is misschien wel de oorzaak. Of hebben we misschien te veel andere gelegenheden. Misschien te veel andere gelegenheden, wereldse gelegenheden. Als je jong bent, dan heb je de gelegenheid om een opleiding te volgen, te studeren. Dat is heel goed. En voor de meesten is vandaag ook een werkgelegenheid. Daar zijn we ook erg blij mee, natuurlijk. Nou, we hebben gelegenheid misschien om te sporten. Wat hebben we gelegenheid om achter de computer te zitten, met onze smartphones bezig te zijn. Mensen, we hebben gelegenheid om vakantie te gaan. Wat hebben wij vandaag een gelegenheden? Broeders en zussen, op zich mag je daar dankbaar voor zijn. Maar laat het ook inderdaad bij gelegenheden blijven. Geef daar niet al uw tijd aan. Trouwens ook ons persoonlijk geestelijke leven vandaag. En ook het gemeenteleven bestaat uit gelegenheden. En wij zijn niet al onze tijd is concreet voor de Heer. Wij zijn niet letterlijk 24 uur per dag met de dingen van de Heer bezig. Niemand, geen gelovigen. Als je jong bent, je moet naar school, je moet leren, je moet naar je werk. Thuis heb je ook je huishouden, je moet boodschappen doen. Dat wordt er ook allemaal bijna een beetje aandacht ook voor nodig. En straks als we bij de Heer zullen zijn, dan zullen we inderdaad ons volkomen kunnen wijden aan het leven van de hemel. En dan zijn we altijd voor eeuwig bezig met de dingen van de Heer, met de dingen van de hemel. Hoe dat zal zijn, dat weet ik ook niet, dat weet niemand, maar En dat zal op zich geweldig zijn. En maar vandaag moeten we het nog hebben van gelegenheden. Van bepaalde tijden, van momenten. En daarom roept apostel Paulus ons ook op, ook in Efeze 5 vers 16, dat we de gelegenheid ten nutte moeten maken. Je moet de gelegenheid ten nutte maken, zegt Paulus. En je moet de gelegenheden die God je geeft, de momenten, de tijd, moet je optimaal benutten. In de oude vertaling staat dat we de tijd moeten uitkopen. En dat vraagt inderdaad keuzes in je leven, dat je keuzes moet maken. Dat je je tijd goed moet besteden, dat je je krachten goed moet verdelen. Dat Satan heeft een speciaal programma voor de eindtijd. Er staat een enorme druk op ons leven. Maar God heeft ook een speciaal programma, broeders en zusters. En laten we dan ook nog maar eens vanmorgen iets breder maken. En niet alleen maar toespitsen op het materiële, misschien op geld. Waar het trouwens ook niet alleen om gaat in dit gedeelte. Als je het goed leest, dan tussen de regels door, dan merk je dat het duidelijk ook om geestelijk leven gaat. En om geestelijke betrokkenheid. En waar geven ook een onderdeel van is. Maar we kunnen het ook wat breder maken. Wat hebben wij vandaag nog een gelegenheden en een tijd om samen te komen. Om God te aanbidden, door Jezus te danken. Om samen te luisteren naar het woord van God. Het woord van God onderzoeken, bijbelstudie, bidstonden, erediensten, evangelisatie, zending. Wat hebben wij inderdaad een gelegenheden en een tijd. Nou, de zondagmorgen, de eredienst, dat gaat voor de meeste christenen nog wel. Maar zondagavond, dat is, tenminste in de evangelische, bij de evangelische gemeentes, is dat er al heel veel jaren is dat er wel af. Want ja, daar is praktisch geen animo meer voor. De behoudende reformatorische kerken, die hebben nog trouw elke zondag twee keer dienst. In dat opzicht zijn ze misschien ook voor ons wel een voorbeeld. En hebben het niet eens over een bidstond of een bijbelstudie op een doordeweekse avond. Ik heb leiders van gemeentes, van vrij grote gemeentes, waar zo'n 250 à 300 mensen komen wel eens horen klagen. De bidstond 8 à 10 mensen. Hebben al die anderen daar geen gelegenheid? Of hebben we te veel wereldse gelegenheden? Moet je jezelf ook eens afvragen. Hoe zit het nou in mijn leven? Hebben we dan inderdaad geen gelegenheid? Wat moeten we nog veel leren? Ook met omstandigheden waarin we verkeren om te gaan. Paulus zegt, ik heb geleerd met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En dat waren, die omstandigheden waren divers. Het waren allemaal verschillende situaties waarin Paulus leefde. Zijn levensomstandigheden waren soms ontzettend zwaar, dat schrijft hij hier ook. Hij heeft tijden gekend dat hij het arm had. Hij zegt dat ik gebrek moest lijden, dat ik honger leed. Maar ook tijden dat hij het enorm goed had, ook in materieel opzicht. Dat hij overvloed had, zegt hij. Hij zegt, ik heb al die dingen inderdaad heb ik meegemaakt. Ik weet, zegt hij, wat armoede is. Ik niet. Ik heb ook nooit honger geleden. Ik ben in 1952 geboren, na de oorlog. En ik weet niet of jullie hier nog zijn. Er zijn er misschien nog enkele die de oorlogsjaren hebben meegemaakt. Die weten misschien ook nog wat het is, dat je geen eten hebt, dat je honger leidt. En momenteel lijden er meer dan 800 miljoen mensen op deze wereld honger. Die weten vandaag niet wat ze moeten eten. Dat is veel. Nou, dat kunnen wij inderdaad niet zeggen. Wij kennen al decennia lang geen echte hongersnood meer. Maar Paulus zegt wel, hij schrijft ook 2 Korinthe 11, zegt hij dat ook. Hij zegt dat hij honger, dorst, hij zegt tal van dagen, zegt hij, zonder eten, moet je je voorstellen. Hij zegt nachten zonder slaap, in koude naaktheid. Die man maakte dat allemaal mee. En dat is moeilijk, dan weet ik wel. Er zijn natuurlijk voor ons ook best andere omstandigheden waar je het soms ook moeilijk mee kunt hebben. Er zijn ook andere vormen van gebrek lijden. Je kunt inderdaad gebrek hebben aan eten, drinken of geld. He, maar bijvoorbeeld ook gezondheid kan ontbreken. He, inderdaad, als je te maken krijgt met lichamelijke gebreken, he, en met ziekte en met allerlei lichamelijke narigheid, dan kan dat ook moeilijk zijn. He, of je krijgt inderdaad te weinig aandacht en liefde, waardoor je misschien ook best heel eenzaam zou kunnen voelen in het leven. He, of in de relationele sfeer gaat het misschien niet zo lekker. Misschien zo fijn in je huwelijk, of je relatie met je kinderen, of met je ouders, he, of met broeders en zusters. He. Of je zit in een rouwproces. Het verlies van een geliefde. Het zijn best allemaal heel moeilijke dingen. Of je hebt geen werk. Ik zeg, voor het meeste is er wel werk, maar er zijn ook nog velen die werkeloos zijn. En dat is ook niet gemakkelijk. En al die dingen. En dan zeg je, ja, wat is dat allemaal? En dan zegt de wereld, daar moet je mee leren leven. En daar hebben ze nog in zekere zin nog gelijk in ook. En want dat is nog Bijbels ook. Want Paulus zegt, ik heb geleerd met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En als hij dat zo zegt, dan betekent dat dat hij dat van zichzelf ook niet kon. Maar dat hij dat moest leren. En de wereld zegt dat dan wel, je moet ermee leren leven. Maar echter met dit ene verschil, dat de mensen in de wereld die God niet kennen, die de Jezus niet in hun leven hebben, eigenlijk niemand hebben die hun dat echt kan leren. Eigenlijk, christenen kunnen dat eigenlijk alleen maar zeggen. Ik heb geleerd met omstandigheden om te gaan, met allerlei omstandigheden. Omdat zij werkelijk iemand hebben die hun dat kan leren. Waarvan de apostel Paulus het ook heeft geleerd. Namelijk de Jezus Christus zelf. De Jezus. Als er één weet wat armoede is, dan is de Jezus Christus. Een van mijn lievelingstekst is 2 Korinthe 8 vers 9. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus wel. Dat hij om uwentwil arm is geworden terwijl hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus wel. Dat hij om uwentwil arm is geworden terwijl hij rijk was. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Weet je, arm zijn is erg. Hè? Dat is heel erg. Hè? Maar weet je wat eigenlijk nog veel erger is? Arm worden. Kijk, als je in armoede geboren bent en je bent altijd arm gebleven, dan weet je eigenlijk niet anders. Hè? Maar als je eerst rijk bent geweest en je wordt dan plotseling arm, en dan voel je die armoede des te meer. Hè? Als er één rijk was, dan was het de Heer Jezus. Hè? Hij was ongekend rijk. Aan hemelse rijkdom, het hele fortuin van de hemel was van hem. En al die heerlijkheid. Hè? En dat heeft de Jezus inderdaad allemaal opgegeven voor ons. Hè? En hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, zegt de Bijbel. En hij is naar deze wereld gekomen. En hij werd de armste van de armste. Hè? Hij werd ontstellend arm. Hè? Hij werd onder erbarmelijke omstandigheden geboren. Hè? En verder werd zijn hele leven op aarde gekenmerkt door armoede, ellende, hè? Miskenning, verachting, eenzaamheid, honger leed hij, dorst leed hij. En uiteindelijk stierf hij daar naakt aan dat kruis van God en mensen verlaten. Zo arm werd de heiland voor u en voor mij. Hè? Om ons arme zondaren rijk te maken. Wat gaf de Heer ons? Hè? Kapitale geld en land en huizen en auto's en een heleboel luxe. Daar hebben we allemaal wel wat van, natuurlijk. En daar mag je ook dankbaar voor zijn. Maar dat is niet in de eerste plaats de rijkdom die de Heer ons gaf. Hij gaf ons een hele andere rijkdom. Hij gaf ons de rijkdom van de hemel, broeders en zussen. Hij gaf ons de rijkdom van de hemel. Dat God al je zonden heeft willen vergeven. En dat inderdaad, onze schuld is kwijtgescholden door het bloed van de Jezus Christus. En dat we mogen leven. Dat we mogen leven hier op aarde. Met de liefde en de genade en de vrede van God. Dat is een rijkdom. Wat betreft je toekomst, dat je weet. Dat je een heerlijke, zalige toekomst tegemoet gaat. Straks bij de Heer te mogen zijn. Weet je, dat is een rijkdom. Hij werd hier als mens geboren op aarde opdat wij voor de hemel geboren zouden kunnen worden. De Heer Jezus lag in een houten kribbe. Hij hing aan een houten kruis. Opdat wij zouden wandelen, straks op kunnen wandelen op straten van goud. De Heer Jezus Christus werd na zijn geboorte, maar ook na zijn sterf in doeken gewikkeld. Opdat wij bekleed zouden kunnen worden. Met de klederen van het heil. Met het reine kleed gewassen in het bloed van het lam, met het kleed van het nieuwe leven. De Heer Jezus Christus. Voor hem de tranen, voor ons de vreugde. Hij werd van God verlaten, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. En voor hem de armoede, voor ons de rijkdom. Dat was het. En dat is het leven van een kind van God. Zo machtig. Ik heb geleerd met omstandigheden, zegt Paulus, genoegen te nemen. Weet je, als je dat meer en meer gaat realiseren, hoe rijk je bent gezegend in de Jezus Christus. En dan kan het misschien ook naar wereldse maatstaven. En de omstandigheden. Misschien naar wereldse maar wat minder gaan. En ook de omstandigheden hier op aarde. Dat je daarin dingen misschien ook moet missen. Een gebrek lijden. Maar dan weet je toch in je hart. Ik ben toch rijk in de Jezus Christus. In hem. Ik vind de Statenvertaling daar nog wel iets duidelijker. Er staat in de oude vertaling, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En met de nadruk op dat laatste, hetgeen ik ben. Paulus zegt niet wat ik heb of wat ik niet heb, is bepalend voor mijn levensgeluk hier op aarde. Dat is heel sterk natuurlijk, de status van een mens wordt tegenwoordig afgemeten en bepaald door wat hij heeft. Een flitsende carrière, een hoge belangrijke functie, een riant salaris. En daaromheen is een heleboel luxe. Maar zonder dat men zich wel eens afvraagt, tenminste meestal niet, hoe is zo iemand, wie is nou zo iemand? Is iemand nou echt integer, is die eerlijk, is die betrouwbaar? Is die liefdevol, is die behulpzaam, meelevend? Dat zijn heel andere eigenschappen. En Paulus zegt inderdaad zo geweldig, hij zegt, hetgeen ik ben, mensen, niet wat ik heb, wat ik niet heb, maar wat ik ben in de Jezus, zijn positie in Christus, dat is het belangrijkste. Ik ben een kind van God, ik ben een burger van het koninkrijk van de hemel, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En mag wonen in het koningspaleis, in die stad nooit aanschouwd. En met straten van goud, wonderbaar, glorievol, als een schoon paradijs. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En zijn ogen rust zo teder op mij. En als straks de dageraad gloort en de bezuin wordt gehoord, roept hij mij op te staan aan zijn zij. Dat is een mooi lied uit Glorieklok, een oud lied. Maar het is prachtig, want zo is het. Ik ben gezegend, zegt Paulus, met alle geestelijke en hemelse zegeningen in de Jezus Christus. En dat maakt mijn leven zo rijk. En dan mag je inderdaad, wil de Heer ons leren om te leven vanuit die geweldige rijkdom. Maar dat is niet alleen. Hoe je daarmee om moet gaan. Ik weet niet of het jullie opgevallen is. In vers 12, waar de apostel Paulus dan schrijft vervolgens. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht, in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in het verzadigd worden als in het honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En dan moet je opletten. Er staat voor het woordje ingewijd in de oude vertaling onderwezen. Hij zegt, in alles ben ik onderwezen, zegt de apostel Paulus. God heeft me alle geleerd. En niet alleen maar om te gaan met armoede en met gebrek, maar ook, moet je opletten, ook met het verzadigd zijn en met de overvloed. En hij noemt dat zelfs het eerste. Hij zegt, onderwezen zowel, zegt hij, in het verzadigd worden als het honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Moet je dat dan ook leren? Ik dacht dat je alleen maar moet leren om te gaan met alle nare dingen in het leven. En wat, laat maar eerlijk zijn, dat is lang niet altijd gemakkelijk. En met de tegenslagen, de teleurstellingen en ziekte en andere problemen in je leven, de zorgen die we hebben, en hoe je daarmee om moet gaan, dat is niet zo eenvoudig. Maar dat je ook moet leren om te gaan met de overvloed die je hebt. En misschien het oververzadigd zijn. Ik heb ze net al gezegd, heel veel mensen er inderdaad honger lijden op deze wereld. Nou, wij hebben inderdaad vandaag te maken met een ander soort honger. Een honger naar het materieel, inderdaad, naar het geld. Mensen die altijd meer jagen, naar meer en naar anders en naar groter en naar mooier. Terwijl we eigenlijk al oververzadigd zijn. Dat is een onverzadigbare honger, is dat. Maar, ja, je hart kan zo leeg blijven. En dat merk je ook in de wereld vandaag. Mensen die helemaal in de ban zijn van het materiële. We leven in een materialistisch ingestelde samenleving. Maar hoeveel mensen komen niet tegen die innerlijk zo leeg zijn. En diep ongelukkig. Terwijl ze alles hebben, wat hun hartje zou begeren op deze wereld. Maar innerlijk zijn ze leeg. En daarom zie je ook een schreeuwende honger, een sociale en een geestelijke honger. Naar gerechtigheid, naar vrede, naar liefde, naar geborgenheid. Daar hunkeren mensen naar. Dat is heel sterk soms. Met als gevolg, het is al even aangehaald ook door Peter, maar dat mensen heel gretig bijten, zeg ik wel eens, in alles wat er vandaag wordt aangeboden, op alle terreinen. Het paranormale, bovennatuurlijke, godsdienst, religie, filosofie, en esoterische lectuur, ze gaan als broodjes over de toonbank, mensen, maar het is vergif voor je leven. Geestelijk sterf je eraan. Mensen hebben het levende brood nodig. Het brood des levens. Dat hebben mensen nodig vandaag. Het brood des levens. En daarom moeten ook wij als christenen, wij moeten leren omgaan met de overvloed die we hebben. Paulus heeft al onderkend wat eigenlijk veel gevaarlijker is voor een gelovige. Dat is niet de armoede hoor. Niet als we dingen moeten missen, ook al is dat lang niet altijd even gemakkelijk. Maar het is inderdaad de materiële rijkdom die we hebben. Dat is het grootste gevaar voor een christen. Waar de Jezus ons al voor gewaarschuwd heeft. In die bekende gelijkenis van de zaaier. Dat zaad wat tussen de dorens viel. En de dorens kwamen op en verstikten het zaad. En dan maakte Jezus de toepassing. Hij legt het uit, hij zegt de zorg van de wereld, het bedrog van de rijkdom, en al het begeerte en al het andere, hij zegt dat verstikt het woord en maakt het onvruchtbaar. Iemand zei, dat is echt onkruid, dat is echt onkruid voor een gelovige, dat is echt onkruid voor een christen. Mensen, en het zijn echte dorens hoor, het werkt wel zo aanstekelijk en zo verleidelijk, we ontkomen daar geen van alle aan. Maar ja, het kan inderdaad uiteindelijk ook dat geestelijk uit je leven als het ware wegdringen. Het woord wordt erdoor versmoord als het ware, het geestelijke leven. Als je aan de ene kant verlangt natuurlijk naar de dingen van de Heer, gaat je hart er naar uit, aan de andere kant ook naar de dingen van deze wereld, en dan is dat allemaal zo omstrengeld. Met allerlei begeerten en verlangens, en daar zit je dan mee. En dat is inderdaad, hoe roei je dat nou uit? Het is echt onkruid. En dan kun je aan mij rekken, maar het is dan moeilijk om dat weg te krijgen. En dus ik zie ook op het kruis. Ik zie ook op het kruis, want daar zie je dan dat hier Jezus ook daarvoor geleden heeft. We zitten in de lijdensweken, zijn hoofd werd gekroond met een doornenkroon. Ook daar is hij voor gestorven. Dat is een vloek in het leven, ook soms van een gelovige. Maar ook Christus heeft dat gedragen. Omdat we daar wat vrij van mogen worden en in de vrijheid mogen leven. Ik vermag alle dingen, en ik heb een mooie tekst. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Sommigen hebben deze tekst gekozen als de sleuteltekst. De belangrijkste tekst van de Filippenzenbrief. Het is in ieder geval een van de kernteksten. En het is een mooi getuigenis, toch? Eigenlijk een indrukwekkende belijdenis. Maar wie belijdt dit nou? En wie geeft dit getuigenis? Dat is apostel Paulus. Dat is de apostel Paulus. Ik vermag alle dingen in hem die mij krijgt. En je spreekt hij uitsluitend voor zichzelf. Hij zegt dat ook niet namens die gelovigen daar in Filippi. Hij zegt ook niet, jullie vermogen alle dingen in hem die jullie kracht geeft. Hij maakt het ook niet algemeen. Hij zegt ook niet, wij vermogen alle dingen in hem die ons kracht geeft. Weet je, wij hebben dat een beetje algemeen gemaakt. Dat is op zich niet zo verkeerd, hoor, dat je dat doet, maar dit kun je eigenlijk alleen maar zeggen, broeders en zusters. En eigenlijk kun je het eigenlijk ook alleen maar zingen. Als je het echt werkelijk hebt ervaren. Wij zingen het gemakkelijk, terwijl we eigenlijk niet eens weten waar het echt over gaat. Ik zeg wel eens, wij hebben dit gemaakt. Deze tekst hebben wij gemaakt, deze uitspraak tot een soort strijdkreet. Waarmee wij de wereld ingaan. Waarmee we campagne voeren voor het evangelie, voor het christelijk geloof. Wij deden het in onze evangelisatiecampagnes. We hebben toch heel veel jaren geëvangeliseerd. En dan ging voordat als evangelisatieteam erop uitging. En dan zongen we dat. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Wereld, we komen eraan. We zijn er ook nog. Je zult wat van ons horen. Terwijl dat helemaal natuurlijk niet in dat verband zat. Daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat hier om al die verschillende situaties waarin christenen kunnen leven. Armoede, rijkdom, gebrek lijden, overvloed. Het is er allemaal in ons leven. En de vraag is, zijn wij daar geestelijk tegen bestand? Komen wij daar geestelijk ongeschonden uit? De apostel Paulus kon dat getuigen door de kracht die de Heer Jezus Christus hem gaf, dat hij boven elke situatie geestelijk, dat hij daarboven kon staan. Er was geen situatie in zijn leven die hem geestelijk eronder kreeg. Nog armoede, nog rijkdom. De Heer gaf hem zoveel kracht om daarboven te staan. En dat is mooi. Als je dat mag ervaren in je leven. En blijf het dan maar zingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En Paulus zegt, mensen, de Heer gebruikt je, blijf ook maar investeren, blijf maar geven. Hij zegt, want als je geeft en investeert in je gezin, in de gemeente, in je persoonlijk leven, geestelijk zending, steun het, alles, leef met de Heer. Paulus zegt, je doet het niet voor niets, het is een welgevallig, aangenaam, Gode welgevallig offer wat je dan brengt. Wat je dan brengt. En als je dat brengt, dan stort je als het ware, dan spaar je als het ware op je hemelse bankrekening. En dan zie je dat Paulus inderdaad dat materiële geld ook weer omzet in dat geestelijke. Hij zegt, het is mij niet te doen om de gave, maar hij zegt, het gaat hem eigenlijk om dat wat jullie gedaan hebben, dat als een tegoed op jullie rekening zal worden bijgeschreven. Dat is een bijzonder mooi. Dat je mag sparen op de hemelse bank, als het ware. Weet je, God is die grote bankier. Alle rijkdommen in de hemel zijn van hem. En als je spaart op de hemelse bank, dan doe je dat tegen een hele hoge rente, hoor. Hier op de bank krijg je niet veel meer, maar daar krijg je heel veel rente, zegt Paulus. Hij wordt bijgeschreven op jullie bankrekening in de hemel. En je krijgt het honderdvoudig, krijg je het weer terug straks. De Heer, dan zie je dat. En daarom grijp de kansen die God je geeft in elk opzicht. En de Heer zal naar al zijn behoeften, mijn God zal in al uw behoeften heerlijk voorzien. Naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. En daar Paulus ervaren. Hij spreekt hier weer niet over God in het algemeen. Hij zegt, mijn God zal in al uw behoeften, belofte die hij doet. Een heerlijke belofte, heerlijk voorzien in Christus Jezus. Paulus zegt, ik heb het ervaren in mijn leven. Dat God altijd voor mij gezorgd heeft. In tijden dat ik het moeilijk had, was de Heer daar. Hij heeft me doorheen geholpen. Maar hij heeft me ook gezegend. In elk opzicht. Hè. Heeft de Heer me gezegend. Hè. En daarom, ja, hè. Wat dit leven betreft blijft er natuurlijk altijd wel wat te wensen over. Maar weet je, ook je behoeften, je verlangens, je ambities komen soms ook weer op een ander vlak te liggen dan. Hoe meer je van de Heer mag ervaren, hoe meer je ook weet, Heer, u zult in alles heerlijk voorzien in mijn leven. En u weet wat ik echt nodig heb. Niet aan wat ik allemaal wil hebben, maar de Heer weet precies wat je nodig hebt. In voor- en tegenspoed, in tijden van vreugde, maar ook van verdriet en pijn en moeite. Weet de Heer dat, wat je nodig hebt. Hij is je kracht. Hij is je hulp. En grijp nogmaals de kansen aan die God je nog geeft. Want de tijd is kort. En de Heer komt terug. En misschien is dit de gelegenheid vanmorgen dat je werkelijk je mag overgeven aan de Heer Jezus Christus. Je hart aan Hem mag geven en tot geloof mag komen. Of misschien een vernieuwde overgave aan de Heer. Zeg, Heer, ik geef me volkomen aan U. Ik wil mijn leven aan U wijden, aan Uw dienst. En dan zal de Heer je zegenen. In elk opzicht, glorie voor zijn naam. Amen. Vader in de hemel, willen we u danken dat u ons ook deze morgen hier bijeen hebt gebracht. Vader, we vinden het dikwijls vanzelfsprekend. Iedere zondagmorgen hebben we onze eredienst. Heere God, maar u hebt ons hier vanmorgen gebracht. Heer, om u te ontmoeten, de levende God. Om te luisteren, Heere, naar hetgeen u vanmorgen ook vanuit uw woord weer tot ons te zeggen had. Vader, we leven in een bijzondere tijd, in een ernstige tijd, zo vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Heer, en dat vraagt heel veel. Heer, we leven ook in een jachtige wereld en er komt heel veel op ons af. Vader, er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen. Heere God, maar we weten door genade wat het allerbelangrijkste is. Heer, de bron van alle rijkdom, Heer Jezus, dat bent u. Heer, wat hebt u ons leven rijk gemaakt? Wat hebt u glans aan ons leven gebracht? Wij die van nature inderdaad verloren mensen zijn. Mensen, heren, die alleen maar ja, wat leven voor het aardse genot en de wereld en alles, heren, wat die wereld te bieden heeft. Vader, maar dat brengt ons uiteindelijk niet, Heer, op die plaats waar u ons wilt hebben. In uw volmaakte heerlijkheid. We danken u dat die dag komt, heren, dat we u mogen ontmoeten, dat we u zullen zien in heerlijkheid. En voor eeuwig bij u mogen zijn. Heer, en in dit leven, Heer, wilt u al inderdaad een geweldige invulling geven. Ook aan ons leven. Heer, dat ons leven ook zinvol mag zijn. Heer, zo daar waar u ons geplaatst hebt. En in onze directe omgeving, Heer, in ons gezin. Heer, met onze familie in de eerste plaats. In mensen om ons heen, op ons werk, thuis, waar dan ook. Vader, dat u met uw genade zo door ons leven heen wilt werken. Heren, dat we, ja, dat we elkaar, heren, kunnen helpen daar waar het nodig is. Elkaar kunnen bemoedigen waar dat nodig is. Elkaar kunnen vertroosten, elkaar kunnen, ja, kunnen misschien terechtwijzen als dat nodig is. Heren, u geeft het ons alles, opdat we gaan zullen groeien in ons geloof, dichter naar uw hart. Heren, want daar gaat het om. En u alle lof, alle dank en alle eer, ook deze morgen. We prijzen uw naam. Amen.